Nou, alles doet het zo te zien, dus helemaal goed. Dankjewel. Ontzettend fijn om weer in jullie midden te zijn deze ochtend. En het is wat rustig deze ochtend, zie ik. Zijn er mensen op vakantie?
Opname
is de opname. Ja, ja. Nee, maar als ik aan vakantie denk, dan denk ik van ja, dan kom ik hierheen. Ja. Deze kant op. Maar waar gaan die mensen dan, die hier wonen, waar gaan die op vakantie? Gaan die dan naar Hendrik de Ambacht? Ja, ja. Ja, ik wil jullie eens bepalen bij dit onderwerp. In de opperzaal heb ik het maar als thema, als titel meegegeven. En ja, ik was hier vorige keer. En toen sprak ik over Adam en Eva, hè, en hoe Eva uit het, over de zogenoemde zondeval, dat Adam niet verleid is geworden, maar Eva, en ja, wat dat dan uitbeeldt. En toen was ik, ik meen een week of twee weken later op Urk, en daar sprak ik over, ook over Adam en Eva, maar over die geschiedenis, hoe Eva uit het lichaam van Adam genomen werd. En waarvan Paulus uitlegt in Efeze 5, ja, dat is een uitbeelding van Christus en zijn lichaam. Zoals Eva uit Adam werd genomen, zo is de Ecclesia, de gemeente, uit de laatste Adam en één lichaam met hem. En Paulus heeft het in Efeze 5 ook over man en vrouw binnen het huwelijk. En hoe die staan ten opzichte van elkaar. Namelijk als ook weer een uitbeelding van Christus en de gemeente. Christus en de Ecclesia. En in Efeze 5 zegt Paulus ook dat. Dat stelt hij de man ten voorbeeld, en natuurlijk ook de vrouw. Dat zij een verhouding hebben zoals Christus zich verhoudt tot de Ecclesia. Zoals hoofd zich verhoudt tot het lichaam. En wat dat dan ook betekent. En dan legt hij uit van ja, Christus die reinigt zijn Ecclesia. Ik zal die versen straks wel laten zien. Want de geschiedenis die ik met jullie wil bespreken is daar een prachtig plaatje van. Nou, jullie zien al een plaatje op deze dia. En dat moet natuurlijk de voetwassing voorstellen, zo wordt dat ook wel genoemd. En die vond plaats in een opperzaal. Laat ik eerst ter inleiding wat dingen zeggen over het Johannes-evangelie, want het Johannes-evangelie is het evangelie waarin dat beschreven wordt. Het Johannes-evangelie, dat wijkt nogal af van die andere drie evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas. Die andere drie evangelieën worden ook wel de synoptische evangelieën genoemd. Synoptisch is eigenlijk gewoon een Grieks woord. Syn is samen en optisch is zien. Dus samen bezien, dat is eigenlijk wat synoptisch betekent. En die drie evangelieën die kun je ook heel makkelijk naast elkaar leggen. En ik heb zo'n reeks studiebijbels in de kast staan. Ja, ongeveer een meter. En daar zit ook een deel bij, dat heet zoiets als de synopsis. En daarin worden ook die evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en ook Johannes, naast elkaar gelegd. En dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen die eerste drie. En dat die laatste, dat laatste evangelie, Johannes, de evangeliebeschrijving van Johannes, ook echt afwijkt. Er zijn heel veel gebeurtenissen en geschiedenissen die we wel vinden in die eerste drie en weer niet in Johannes. En natuurlijk andersom. Nou, het evangelie van Johannes is ook later geschreven dan die andere drie. En ik doe dat dan even in vogelvlucht, want er zou natuurlijk veel meer over te vertellen zijn. Dus ik doe dat gewoon echt even in een paar bullets. Maar er is natuurlijk een verschil tussen de 12 en Paulus. Bijvoorbeeld in Galaten 2 lees je dat Paulus en daar zijn het Petrus, Jacobus en Johannes als vertegenwoordiging van de 12 elkaar een hand geven. De rechterhand der gemeenschap of de broederhand. En dat Paulus dan zegt ja, dat zij tot de besnijdenis zouden gaan en ik tot de vooruit. Hè, met het evangelie van de vooruit, tot de natiën. Maar van Petrus weten we, dat zegt Petrus namelijk zelf, dat hij is bijgepraat door Paulus. Nou, Paulus zegt dat in Galaten, dat hij kwam om Petrus bij te praten. Maar Petrus zegt zelf ook, in zijn tweede brief, 2 Petrus 3, de laatste, zo'n beetje de laatste verse, dat met betrekking tot de wederkomst van de Heer, die in Petrus' dagen natuurlijk in het begin heel sterk was, de verwachting dat dat spoedig zou plaatsvinden. En zegt Petrus eigenlijk aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn laatste brief, van ja, dat gaat nog wel even op zich laten wachten. En hij zegt dan van, hij heeft het dan ook over de langmoedigheid, het geduld van de Heer, dat dat dan op zich zal laten wachten. En dan zegt hij dat Paulus in al zijn brieven ook daarover spreekt. Onze geliefde broeder Paulus noemt hij hem. Nou, Petrus is dus bijgepraat door Paulus en ik stel de retorische vraag, zou dat bij Johannes ook het geval zijn? Nou ja, ik denk het dus wel, maar ik zet er toch maar een vraagteken achter. Want in het Johannes-evangelie vinden we heel veel geschiedenissen met een dubbele bodem. En die dubbele bodem, dan heb ik het met name over de tijd die zou verstrijken tussen de hemelvaart van Christus en zijn wederkomst. Kijk, in het begin van Handelingen, het boek Handelingen, is de vraag die de discipelen stellen aan de Heer Jezus: niet herstelt u het koninkrijk aan Israël, maar herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dan zegt de Heer van, nou, het komt jullie niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn hand heeft besteld of iets dergelijks. Oftewel, dat gaat jullie nu even niet aan. Dat is nogal een ontwijkend antwoord. En dan gedurende het boek Handelingen zie je steeds meer de 12 naar de achtergrond verdwijnen en Paulus op de voorgrond komen. Blijkt ook dat die komst zou worden uitgesteld. Dat de wederkomst van de Heer niet spoedig, niet in die dagen zou plaatsvinden. Dat zal wel gebeuren. Het koninkrijk zal hersteld worden. Maar daar zou, zegt Petrus dan in zijn laatste brief, de Heer zou inderdaad komen na 2 dagen, zoals Hosea al had gezegd in Hosea 6. Maar die 2 dagen, zegt Petrus, reken de Heer als dagen van 1000 jaar. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Nou, Paulus was degene die dat bekend maakte en wiens evangelie, wiens boodschap in de tussentijd leidend is. En ik meen dat Paulus dat ook gedeeld heeft natuurlijk, dat zegt hij zelf ook, met bijvoorbeeld Petrus, maar ook met Johannes. En toen Johannes dus later zijn evangelie schreef, toen zal hij wat ze dan wel noemen een vele aha-erlebenissen hebben gehad. Toen hij terugkeek op de dingen die hij met de Heer had meegemaakt, zag hij daarin al veel verwijzingen naar deze tussentijd waarin wij leven en dat de wederkomst van de Heer langer op zich zou laten wachten. En die vinden we dus ook nogal in die dubbele bodems. Ik heb hier volgens mij een keer gesproken over de 2 dagen dat de Heer verbleef in Samaria. En die 2 dagen met de Samaritaanse vrouw, wat gebeurt er? Daar komen heidenen tot geloof. Hij was buiten het Joodse land, zoals nu Israël terzijde is gesteld. En wat gebeurde daar? Er kwamen heidenen tot geloof en die erkenden hem als redder van de wereld. Zo staat het er ook in Johannes 4. Dat is dus een van die dubbele bodems. Er zijn er veel meer. Maar Johannes 13 is er ook zo een. Want Johannes 13, Johannes 13 tot 17, dat speelt zich af op de laatste avond voor het sterven van Jezus. En die beschrijving in die hoofdstuk is compleet anders ook dan, lees dat zelf maar eens na, dan wat Matthäus, Marcus, Lucas daarover naar voren brengen. Maar wij kennen allemaal wel dat laatste avondmaal. En dat vind je dus in Johannes niet beschreven, maar wel in de andere 3 evangeliën. Maar in Johannes vind je dan weer de voetwassing. Maar die vond dus plaats in die bovenzaal of opperzaal waar ook dat laatste avondmaal plaatsvond. Het laatste avondmaal is een paaschaamaaltijd, een Pesachmaaltijd, die de Heer Jezus dus had met zijn discipelen. En zoals gezegd, Johannes 13 speelt zich af in een bovenzaal. En dat is nogal symbolisch of typologisch van aard. Dat is niet zomaar. Nog iets meer over de context, want Johannes 13, ja, ik vond natuurlijk midden in het Johannes-evangelie, maar in Johannes 12, daar beëindigt de Heer zijn publieke optreden. En wat, ik heb daar een vers of een tweetal versen van uit Johannes 12, dan lees je daar dat er staat, Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht onder jullie. En verwijzend naar zichzelf natuurlijk. Dus ik had licht ook met een hoofdletter kunnen schrijven. Maar hij zegt, nog een korte tijd is het licht onder jullie. Ja, dan sla ik wat over. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en hij werd voor hen verborgen. Dus de Heer zegt, ik ben nog een korte tijd onder jullie. Hij zou gekruisigd worden en sterven. Natuurlijk ook opstaan, maar daarna verdween hij weer. Hij zijn hemelvaart. En wat de Heer zou doen, hij zou zich voor Israël verbergen. Dat was al geprofeteerd in de, nou bijvoorbeeld Deuteronomium, in die laatste hoofdstukken vind je dat een aantal keren. Ik zal mijn aangezicht, zegt de Heer dan, voor hen verbergen. En dat doet de Heer hier ook. Hij werd voor hen verborgen. En dan staat er, hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen had gedaan, geloofden zij niet in hem. Dus wat de Heer hier demonstreert, is dat vanwege het ongeloof van Israël, hij zich zou verbergen. En in die volgende hoofdstukken, in Johannes 13 dus, waar we straks naartoe gaan, daar is de Heer dus buiten het oog van het volk en heeft zich afgezonderd in een bovenzaal, in een opperzaal, op een hoge plaats. Nou, ik zeg dat vast op voorhand, want dat is een plaatje van hoe Israël terzijde werd gesteld. Zij geloofden niet, zij verwierpen de Messias en de Heer zou zich verbergen. En waar heeft hij zich verborgen? Nou, in de hemel. En dat beeld die bovenzaal of die opperzaal uit, een hoge plaats. En wij zijn met Christus gezet in de hemel. Hè? Onder andere Colossense 3. Maar de Heer is dus met de zijnen in een opperzaal, in een bovenzaal, als uitbeelding van onze tijd, die zou volgen, waarin Israël terzijde is gesteld, waarin de Heer zich teruggetrokken heeft vanwege het ongeloof van Israël. Hij heeft zich verborgen, hè, zo staat het ook in Colossense 3, ons leven is met Christus verborgen in God. En wat doet hij daar dan in de hemel? Nou, daar spreken deze hoofdstukken over. In ieder geval laat ik het maar houden bij Johannes 13, want daar hebben we onze handen vol aan voor deze ochtend. Maar deze hoofdstukken spreken dus over wat Christus doet nadat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken en is gezeten in de hemel en buiten het oog van Israël. Nou, dat wil ik even ter inleiding om wat context te geven, ook met direct tot Johannes 13. En dan gaan we naar Johannes 13. En dan staat er, ik begin gewoon bij vers 1. En voor het feest van Pascha. En dan moet u weten dat het feest van Pascha, dat... Ja, daar zouden we over die hoogtijden van de Heer, van Yahweh, daar zouden we ook een hele studie over kunnen geven. Daar zou ik een ochtend niet genoeg hebben, denk ik. Maar Pascha was op de 14e van de maand. Het feest van Pascha begon een dag later, 15 Nisan, en dat duurde 7 dagen. Dus tot en met 21 Nisan. En je vindt die hoogtijden van Yahweh helemaal op volgorde en redelijk uitgebreid beschreven in Leviticus 23. Dus dit was in ieder geval voor de 15e Nisan. Ik denk dat het de avond van de 13e was. Maar dat is ook nog een beetje gecompliceerd. Dat zeg ik dan even voor de fijnproevers. Dat de 14e dus eigenlijk begon op de avond van de 13e. Dus na zonsondergang. Dus ik denk dat dit de avond van de 13e was, wat dus eigenlijk al de 14e was. En in de einde van de middag van de 14e werd de Heer gekruisigd. Dus dat is al dat is heel kort daarvoor natuurlijk. Nou, dat even, maar even terzijde, want ik wil het niet te gecompliceerd maken. Want ik wil echt deze geschiedenis bespreken. Voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uur is gekomen om uit deze wereld over te gaan naar de Vader. Dat zei ik dus ook in mijn inleiding. De Heer verborg zich vanwege het ongeloof van Israël. En hier zegt de Heer ook, zegt Johannes ook, Jezus wetende dat zijn uur is gekomen. Hè, dat uur dat hij zou lijden en sterven. Maar ook dat uur dat hij uit deze wereld over zou gaan naar de Vader. Nou, Jezus zou dus sterven, hij zou door God opgewekt worden en gezet worden aan Gods rechterhand in de hemel. En dat wist hij, dat staat hier. En deze geschiedenis is daar ook een uitbeelding van. Maar dan staat er, hij heeft de zijnen lief, die hij in de wereld lief heeft, en heeft hij tot het einde lief. Dus, en deze geschiedenis beeldt dus uit wat de Heer zou doen nadat hij zich uit de wereld had teruggetrokken, naar de Vader was gegaan, en wat hij zou doen voor de zijnen. Maar dat zijn wij. Wij zijn de zijnen. Wij horen bij hem. Dus wat doet de Heer nu voor ons? Dat is eigenlijk de vraag die je mag stellen. En die in deze geschiedenis in een plaatje, in een illustratie beantwoord wordt. Tijdens de maaltijd, toen de diabolos, of de duivel, want in de meeste vertaling staat hier duivel, dat is ook wat de NBG-vertaling hier weergeeft. Maar letterlijk staat er, je ziet het hier ook in het Grieks, diabolou, diabolos. Dat is degene die, letterlijk is dat degene die de dingen door elkaar gooit. Dus dat woord duivel heb ik altijd, ik vind prima om dat woord te gebruiken, maar als je diabolos gebruikt, dan zou je afvragen, ja, wat betekent dat dan? Nou, hij is dus degene die alles door elkaar gooit, voor verwarring zorgt en het woord van God verdacht maakt. Hè? Dat doet hij al vanaf Genesis. Heeft God wel gezegd dat? Nou, enzovoort. Maar tijdens de maaltijd, toen de duivel diabolos reeds in het hart van Judas, zoon van Simon Iscariot, had gegeven om hem over te leveren. Dus hier wordt gesproken van Judas. En ja, het scheelt maar één letter. Maar Judas is eigenlijk gewoon in het Hebreeuws Juda. Dit is overzet uit het Grieks. Dus dan komt die uitgang met die S erachter. Maar Juda en Judas is dezelfde. En Judas is dus ook een type van het Joodse volk. Hij was degene die Jezus overleverde. Het Joodse volk was het volk dat Jezus overleverde aan de Romeinen om te sterven. Dus, ja, dat is ook weer zoiets. Israël, de Heer trekt zich terug met de zijnen en verbergt zich vanwege het ongeloof van Israël, lazen we in Johannes 12. En hier is Jezus verborgen in de bovenzaal met de zijnen en hij wordt miskend door Judas. Nou, dit is een plaatje van de tijd waarin wij leven. De Heer is in de bovenzaal, in de hemel zelf, met de zijnen. Wij zijn met hem gezet in de hemel en de Heer wordt miskend door zijn volk. Zij erkennen hem niet als de Messias die hij is. Tijdens de maaltijd, toen de duivel Diabolos reeds in het hart van Judas, zoon van Simon Iscariot, had gegeven om hem over te leveren. Dat is een lange zin hoor, want we gaan nog verder. En Jezus wetende dat de Vader hem alles in handen heeft gegeven en dat hij van God uitging en naar God heen gaat. Dus de Heer is van God uitgegaan en hij zou weer tot God terugkeren. Ja, want in Johannes 1 lees je dat het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. Hè? De Heer, dat hij van God uitging dus. Maar hij zou weer tot God heen gaan, uit deze wereld terugkeren naar de Vader. Dus dit is ook nog tussenzin en dan staat er, en hij stond op van de maaltijd. Hij stond op van de maaltijd. En natuurlijk is dit ook dit heeft alles te maken wat we nu gaan zien. Deze illustratie die hier wordt gegeven heeft alles te maken met het werk wat de Heer zou doen na zijn opstanding. De Heer stond op. Als je dat in de Bijbel ziet staan, dan moet je gelijk, dan moeten er gelijk lampjes gaan branden of belletjes gaan rinkelen als iemand opstaat. Je leest in het boek Jozua bijvoorbeeld, lees je vele malen en Jozua stond op. Dat is helemaal leuk, want de naam Jozua is eigenlijk gewoon dezelfde als Joshua, hè, als Jezus. En dat staat er eigenlijk in het Grieks, zou je kunnen zeggen, en Jezus stond op. Dus dan weet je van, hé, daar gaat iets gebeuren en dat is ook een illustratie. Nou, dat gebeurt hier ook. De Heer staat op van de maaltijd. En wat hij nu gaat doen, is het werk, is een plaatje van het werk dat hij doet na zijn opstanding in die bovenzaal. Hij reinigt de zijne, want hij gaat de voeten wassen van de discipelen. Maar dat gaan we natuurlijk zo lezen. Maar we lezen eerst nog meer. En hij legt de bovenkleding af. Ik weet niet als jullie dat lezen of dan ook allerlei geschiedenissen door je hoofd schieten waarbij klederen aan worden getrokken of juist aangedaan, want dat zijn er nogal wat. Maar het afleggen van kleding, dat spreekt over het afleggen van het oude. En wij worden bijvoorbeeld ook opgeroepen in de brieven van Paulus om de oude mens af te leggen. Dat is wel een leuke, want afleggen, dat is ook hetgene wat je doet met een overleden. Hè? Die wordt afgelegd. Nou, die oude mens, die is dood. Dus die zouden wij afleggen. En ja, ook natuurlijk de nieuwe mens aandoen. Maar dat is ook hier wat de Heer uitbeeldt. Hij zou zijn oude leven afleggen. En hij zou door God onvergankelijk worden opgewekt. Als eersteling in onvergankelijk leven. Voor hem waren er ook al, die waren opgewekt. Ja, nou, dat had hij zelf ook gedaan natuurlijk. Lazarus had hij opgewekt, het dochtertje van Jairus. Alleen, die hadden hun oude leven weer terug ontvangen. Dus die stierven weer. Maar de Heer werd als eersteling onvergankelijk opgewekt. Nou, dat afleggen van die bovenkleding, dat beeldt dat ook uit dat hij zou sterven. En hij neemt een linnen doek en hij omgordt zichzelf. Ja, dus hij doet iets anders aan, een nieuw kleed. Het oude afleggen, het nieuwe aandoen, is natuurlijk een beeld van dood en opstanding. En hier is het ook nog eens linnen wat hij aantrekt. Nou, linnen is de kleding van de hoge priester. Die was gemaakt van linnen. En die hoge priester die we onder het oude verbond vinden. De Hebreeënbriefschrijver geeft daar uitgebreide toelichtingen op in de Hebreeënbrief. Waarin hij ook uitlegt dat die hoge priester onder het oude verbond, zoals op grote verzoendag die eenmaal per jaar het heiligdom inging, een uitbeelding is van Christus die eenmaal het ware heiligdom is ingegaan. En dan zegt hij erachter in Hebreeën 9 vers 24, namelijk de hemel zelf. Dus die tabernakel, dat heilige der heiligen, is een uitbeelding van de hemel zelf. En de hoge priester is een uitbeelding van de opgewekte Christus die de hemel is ingegaan. En de Heer neemt in deze geschiedenis een linnen doek en hij omgordt zichzelf. He, zoals ik al aangaf dat wij ook worden opgeroepen het oude af te leggen en de nieuwe mens aan te doen. Ja, hier heb je een paar schriftplaatsen waar je kunt vinden dat linnen de kleding van de hoge priester is. Dat is ook wel een leuke. In Ezechiël 44, daar vind je een beschrijving. Volgens mij gaat het over de tempel die nog gebouwd moet gaan worden in de toekomst. Het zal niet lang meer duren, denk ik dan. Maar daar staat, er worden allerlei voorschriften gegeven, ook voor die priesters en hoge priesters, dat zij zich in linnen zouden kleden, want zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. En zweten spreekt van de werken van de mens. En zoals Gerard in het begin aangaf, ja, wij hebben goud in de mond en wij hoeven niet te werken. Het woord van God bevrijdt ons en bevrijdt ons ook van werken. En vandaar dat linnen ook een uitbeelding is van dat opstandingsleven. En dat die priesters, die hoogpriesters, die daarin gekleed zouden worden in linnen, want ja, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Nou, de Heer stond op van de maaltijd, legt de bovenkleding af, neemt de linnen doek en omgoot zichzelf. En daarna doet hij water in de waskom. En natuurlijk, water, ik denk dat ik dat niet eens hoef uit te leggen, is natuurlijk een beeld van het woord van God. In gewoon water als, zoals ik dat hier heb, ja, dat is een eerste levensbehoefte. En het is ook, het beeld ook het woord van God uit. Maar ik had het net al even over die priesters met dat linnen en de tabernakeldienst. Maar met water in een waskom, ja, dan moet ik ook aan de tabernakel denken. Want daar stond ook een waskom. En die noemen wij dan het wasvat of het koperen wasvat. Maar die stond dus in de tabernakel. Die tabernakel, dat is eigenlijk is dat een tempel. Hè? Dat is de voorloper van de tempel, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk het enige verschil is dat deze tempel, tabernakel, een mobiele versie was van het ding wat later gebouwd zou worden. Want deze tabernakel is gewoon een woord voor tent. Maar deze tent werd natuurlijk door Israël op reis meegenomen door de woestijn. Dus vandaar dat het uit praktisch oogpunt natuurlijk een mobiel iets moest zijn. Want het volk Israël heeft nogal wat standplaatsen gehad. En elke keer moest die tabernakel ook weer opgebroken worden en meegenomen en op de volgende plek neergezet. En toch, die tabernakel was ook nog eens de eerste natuurlijk, de eerste tempel zou je in die zin kunnen zeggen. Als de Hebreeënbrief schrijver dan ingaat op die dienst van die onder het oude verbond, dan verwijst hij toch elke keer ook naar de tabernakel en niet direct naar de tempel. Hij gebruikt dan het woord tabernakel elke keer. Dus die tabernakel is echt het prototype geweest voor alle volgende tempels. Nou, daar valt heel veel over te zeggen, dat ga ik nu niet doen. Maar water is een uitbeelding van het woord van God. En als die priester het heiligdom binnenging, hier door die poort, dan, en hij moest dan de weg gaan, zeg maar, het heiligdom in. Hier zie je dan de priester die zou eerst het heilige ingaan en alleen op grote verzoendag in het heilige der heiligen. Maar hij kwam dan altijd eerst langs het brandofferaltaar en het wasvat. Ook als het altaar is natuurlijk een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Er werd een lam geslacht op, naast het altaar of op een slagbank. En dat werd verhoogd en steeg op als een lieflijke reuk voor de Heere, zo staat er in het Oude Testament, als uitbeelding van de dood en opstanding van Christus. Hè, het slachten van zijn dood en juist het offer als uitbeelding van zijn opstanding en hemelvaart. Trouwens, dat brandofferaltaar, ja, het zou wel eens leuk zijn om eens één zo'n aspect van die bijvoorbeeld het brandofferaltaar te bespreken. Maar die was bijvoorbeeld ook 3 el hoog. Hè, verhoging ook weer op of na een derde, zoals de Heer opstond op de derde dag. Er zit allemaal symboliek in alles wat er in de tabernakel stond en gedaan werd. Al die rituelen. Maar de priester kwam dus binnen en ging langs het brandofferaltaar, kwam daarna bij het wasvat en dan ging hij het heiligdom binnen. Nou, ik lees even verder. Hij doet daarna water in de waskom. En als uitbeelding van het woord van God, zal ik straks nog wel, ook wel laten zien. En hij begint de voeten van de leerlingen, of de discipelen, staat er dan in de meeste vertalingen, maar dat is een ander woord voor leerlingen. Hij begint de voeten van de leerlingen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgot is. Ja, de voeten werden dus gewassen voor de maaltijd, zoals wij onze handen nog wassen voor de maaltijd. Maar dat was slavenwerk, het wassen van die voeten. En natuurlijk is ook dat een uitbeelding van de Heer. Zoals in Filippenzen 2 staat, dat hij zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. In de meeste vertaling staat dan een dienstknecht, maar hier staat echt het woord doulos in het Grieks. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Nou, hoe dan? Nou, hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Nou, dat is wat de Heer hier ook doet. Hij stelt zichzelf ten dienste van de zijnen. En hij begint de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord is. Nou, dan komt hij bij Petrus. Hij dan komt bij Simon Petrus. En deze zegt tegen hem: Heer, wast u mijn voeten? Dus zo zou je de klemtoon moeten leggen, denk ik. Want, ja, Heer, wast u mijn voeten? Heer, gaat u nu al u zich als slaaf opstellen? Want Heer en slaaf zijn natuurlijk tegengestelde. Een slaaf had een heer en heren hadden slaven. Vind je ook dat vind je natuurlijk in de Bijbel. Maar Paulus noemt zichzelf ook een slaaf van Christus Jezus. En wij zijn dat ook. Wij zijn ook slaven van Christus Jezus, dienstknechten van Christus Jezus. Dus Heer en slaaf zijn tegengesteld. De Heer gaat hier slavenwerk doen. De speet zegt: Heer, wast u mijn voeten? En dan geeft de Heer een bijzonder antwoord. Jezus antwoordde en hij zei tegen hem: wat ik doe weet jij op dit moment niet, maar jij zal het na deze weten. Nou, Petrus wist, hoe zeg ik dat netjes? Petrus wist donders goed wat de Heer aan het doen was. Toch? Want hij zegt: ja, wast u mijn voeten? Dus ja, hij wist best wat de Heer letterlijk deed. Namelijk, de Heer ging zijn voeten wassen. En toch zegt de Heer: wat ik doe weet jij nu niet. Weet je op dit moment niet. Maar jij zal het na deze weten. Dus wat het betekent, dat wist hij niet. Hij wist dat de Heer zijn voeten ging wassen, maar de Heer wilde hem iets duidelijk maken. De Heer wilde hem iets onderwijzen. En dat begreep hij niet. En na deze, ja, dat is wel waar ik eerder aan refereerde. Dat was na de opstanding en hemelvaart. Ik denk dat ik zei net al dat Petrus bijgepraat is door en Johannes ook door Paulus. Maar ja, ze hebben zich hoe dan ook later hebben ze aan heel veel dingen teruggedacht die ze in eerste instantie niet begrepen. We vinden daar al meer voorbeelden van in de evangelie, dat de Heer dat tegen ze zegt. Maar die ze toen later wel begrepen. En na deze, na wat er zou gebeuren, na zijn lijden, sterven, zijn opstanding en hemelvaart, dan zou Petrus het weten, zegt de Heer. En Petrus zegt tot hem: u zal mijn voeten absoluut niet wassen, tot in de aion. Ja, tot in eeuwigheid staat dat dan denk ik in de meeste vertalingen, maar er staat letterlijk tot in de aion. En dat is wel leuk, want de toekomende aion is het tijdperk van de 1000 jaar, waarin Satan gebonden zal zijn. En eigenlijk zegt Petrus, zo zouden wij het wellicht zeggen: ja, u gaat echt mijn voeten niet wassen, nog in geen 1000 jaar. He, of allemaal nooit niet, of weet ik veel hoe ze dat hier zeggen in Nunspeet. Maar in ieder geval zegt Petrus van: dat gaat niet gebeuren. Dus Petrus zegt tot hem: u zal mijn voeten absoluut niet wassen, tot in de aion. Of nou ja, in ieder geval gaat niet gebeuren. En Jezus antwoordde hem: als ik jou niet was, heb jij geen deel met mij. En ja, dit is een heel subtiel verschil met wat je in sommige vertalingen leest. Want in sommige vertalingen staat dat de Heer zou zeggen: heb je geen deel aan mij. Maar wat de Heer juist in het volgende gaat zeggen is dat Petrus wel deel heeft aan hem. Maar Petrus had ook deel aan hem, hij was geheel rein, zegt de Heer straks in een tweetal versen verder. Maar het wassen van de voeten, wat een uitbeelding is van het tegenwoordige werk van Christus, is het werk dat hij doet waarbij hij ons reinigt van onze wandel in deze boze aion, deze boze eeuw, dit boze tijdperk, hè, waar de God van de aion in regeert. Want wij zijn weliswaar geheel rein, hè, door het bloed van Christus. Maar wij wandelen in een wereld die dat niet is. En dan kan je vieze voeten krijgen. En daarom wast de Heer je voeten. Dat heeft alles met onze wandel te maken. En hoe doet hij dat dan? Nou, dat zagen we net al even. Die waskom en dat wasvat zijn uitbeelding. En dat water dat daarin zit, is een uitbeelding van het woord van God. Dat is hetgene waarin en waardoor hij ons reinigt. Dan wil ik nu die verse uit Efeze 5 lezen, die ik dus vorige keer op Urk besproken heb. Ga er niet uitgebreid op in. Als je daar meer over wilt weten, dan op mijn website is die studie gewoon na te luisteren. Maar daar staat dus, mannen, heb je vrouw lief. Zoals ook Christus de Ecclesia, de gemeente, hè? Dus het Griekse woord voor gemeente. Het uitgeroepene is het eigenlijk wat in het Grieks betekent, de uitgeroepen vergadering. Mannen, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf voor haar overlevert. Dus hier wordt de man een zware verantwoording gegeven. Want de man zou zich Christus ten voorbeeld nemen in zijn relatie tot zijn vrouw. Dus de man zou zijn vrouw lief hebben zoals Christus de Ecclesia die zijn lichaam is lief heeft. En Christus levert zichzelf over voor die Ecclesia, voor die gemeente. Ook hier weer even een correctie op de vertalingen. De meeste vertalingen zeggen, man, heb je vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. Nou, dat staat er niet. Het staat in een tijdloze vorm. Het feit wordt gewoon gesteld. Christus heeft de gemeente, heeft de Ecclesia lief. Ja, wanneer? Ja, altijd. Dat is gewoon een feit. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo zijn. En dat liefhebben en dat overleven, hè, zoals Christus de Ecclesia lief gehad heeft en zichzelf voor haar overgeleverd heeft. Ja, dat staat er dus niet. Zoals Christus de Ecclesia lief heeft en zichzelf voor haar overlevert. Dat doet hij nu ook. Dat is tijdloos. Het is niet iets wat in het verleden plaats heeft gevonden en daarna is gestopt of zo. Nee, dat is nog steeds zo. Het verwijst ook niet naar zijn lijden en sterven. Dit verwijst naar wat hij zou doen na zijn opstanding. En wat staat er dan? Opdat hij haar zal heiligen, haar reinigende in het waterbad in woord. In zijn woord, natuurlijk. Letterlijk staat hier nog overigens voor het woord, staat hier niet het woord logos, maar een ander woord wat meer gaat over zijn uitspraak. Maar dat heeft natuurlijk, zijn woord en zijn uitspraak heeft meer overeenkomsten dan verschillen. Dus maar dat zeg ik er dan even bij. Maar wat doet Christus nu dus? Wat doet hij aan zijn ecclesia, aan zijn gemeente? Hij heeft haar lief. Hij levert zichzelf voor haar over. Opdat hij haar zal heiligen, apart zetten. Wij zijn geheiligd in hem, apart gezet. Ja, nu. Maar dat doet hij ook met een doel, hè? Heiligen is apart zetten of wijden aan. Want wij hebben een geweldige positie in hem verkregen, die nu nog weliswaar verborgen is in God. Maar straks, ook weer Colossense 3 waar ik al eerder aan refereerde, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij als zijn lichaam met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus wij zijn zijn lichaam, dus de positie die hij heeft, daar delen wij in. Dat is nu miskend en verborgen voor deze wereld, maar straks in heerlijkheid en openbaar zal dat aan de schepping getoond worden. En dat is dus ook dat heiligen. Hij zet ons daarvoor apart. En wat doet hij dan? Nou, omdat hij haar zal heiligen, haar reinigende. Dus hij reinigt ons in het waterbad, in zijn uitspraak of in zijn woord. Waar is dus dat waterbad waar hij ons in reinigt? Een beeld van, want dat is natuurlijk ook symboliek, het waterbad. We worden niet letterlijk, we worden ook wel aan het lichaam worden ook letterlijk gereinigd als we in bad gaan. Maar daar gaat het hier natuurlijk niet over. Wat is dan dat waterbad? Nou, dat is zijn woord. Dus water in de schrift is een uitbeelding van zijn woord. Dat ons reinigt. Ja, ook voedt natuurlijk, vitaal maakt en ons kracht geeft. Maar ook, hij reinigt ons daar ook in. Ja, hoezo dan? Nou, opdat hij zelf de Ecclesia voor zichzelf zou presenteren, plaatsen, stellen. Heerlijk. Of andere vertalingen zeggen glorieus of stralend. zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en smetteloos is. Dus dit is het doel waartoe de Heer ons reinigt. Waarom wast de Heer onze voeten? Waarom reinigt Hij ons van onze wandel in deze boze aion? Nou, omdat Hij ons heiligt en omdat Hij die ecclesia, die gemeente, voor zichzelf zou stellen. Heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar heilig en smetteloos. Dat is wat Hij doet. Dat is ook iets, er wordt niks gezegd over dat wij dat zelf zouden doen. Hè? Dat wij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren, dat je jezelf zou kunnen reinigen of heiligen. Dat is allemaal schijn, hè? Schijnheiliging is dat. Hij doet dat, het is zijn werk en daar mogen we op vertrouwen. En zeggen, dank u wel Heer dat u dat doet. En als je dat, ja, als je dat niet weet, en daarom heb ik het er ook eens over op een ochtend als deze. Ja, dan als je denkt dat je dat zelf moet doen, ja, dan ga je zelf aan de slag. En dan, maar dan kom je altijd tekort. Hij reinigt ons. Hij heeft ons lief. Hij levert zichzelf voor ons over. En ja, wij zijn zijn lichaam. Dus zo, en dat is wat in dit gedeelte, maar daar heb ik het dan wat uitgebreid urk over gehad. Dat aan de man ten voorbeeld wordt gegeven. En dat hij zich zo zou opstellen naar zijn vrouw. Simon Petrus zegt tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Ja, dus dat is van het ene uiterste in het andere natuurlijk. Eerst wilde hij het niet. En toen zei hij van, nou, doe dan maar ook niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Maar daaruit blijkt ook wel dat Petrus het nog steeds niet helemaal begrepen had natuurlijk. En dat zegt de Heer dan ook tegen hem. Jezus zegt tegen hem, wie gebaat is, behoeft alleen de voeten te wassen. Maar of wat hij is, geheel rein. Kijk, wij zijn eenmaal en voor altijd rein door het bloed van Christus. Ik heb hier een aantal schriftplaatsen waar dat naar voren wordt gebracht. Maar hij stierf, zijn bloed vloeide als het ware, we hadden het net over Pesach, als het ware Pascha, het ware paaslam. Hij stierf, maar hij stond op, hij werd door God opgewekt uit de dood. En daarin zijn we in dat bloed van Christus, en ook allerlei liederen van natuurlijk. Daarin zijn wij eens voor altijd gereinigd. We zijn geheel rein door het bloed van Christus. Maar die reiniging van onze wandel, ja, dat is dus nog wel nodig. Hebben we daar last van dan, dat we in de wereld lopen en daar vies van worden? Nou, eigenlijk niet. Dat hoeft ook niet, want hij reinigt ons. Hij wast onze voeten, dus we hoeven daar ook helemaal geen last van te hebben. Als we maar weten dat hij dat doet. Hij geeft zich over, hij heeft ons lief, hij reinigt ons, hij wast onze voeten. Nou, dat is dus het werk dat Christus nu vandaag doet. En dat doet hij gezeten aan Gods rechterhand in de hemel. Kijk, we hebben net ook wat liederen gezongen, hè, over wat de Heer voor ons, ook wat de Heer voor ons gedaan heeft. De weg die hij is gegaan in geloof. Hij heeft geleden, hij is gestorven. Maar je zou je dus af kunnen vragen, wat doet hij dan nu? Ja, hij wacht tot het moment van zijn wederkomst en dat hij zal terugkeren en zijn koninkrijk zal gaan vestigen over deze aarde. Maar in de tussentijd doet de Heer dus een werk. Waarvan Paulus zegt dat hij zijn ecclesia reinigt en zichzelf voor haar overleeft en overgeeft. En om zijn ecclesia te heiligen en rein en onbesmettelijk voor zich te stellen. Dat is dus het werk dat Christus nu doet. En dat is het werk dat hij doet aan ons. Ja, en dat wordt uitgebeeld in die voetwassing. Nou, Jezus zegt tegen hem, wie gebaat is, behoeft alleen de voeten te wassen, maar hij is geheel rein. En jullie zijn rein, maar niet allen. Dit gaat natuurlijk over Judas. En je leest dus ook in het vervolg, waar ik niet meer in terecht kom, maar dat is vers 27, dat Judas nog tijdens die maaltijd de opperzaal zal verlaten. En de, Het is een pericoop vers 21 tot 30 die de gebeurtenissen met Judas ook nog beschrijft. Hè, van dat indopen van, van die beten, zegt de Statenvertaling dan. Nou, jullie zijn rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, jullie zijn niet allen rein. En dan lees je nog, toen hij dan hun voeten had gewassen en zijn bovenkleding nam en weer plaats nam, zei hij tegen hem, weten jullie wat ik met jullie gedaan heb? Ja, en nogmaals, ze wisten natuurlijk heel goed, net als Petrus dat goed wist, want die kwam er tegen in opstand, dat de Heer hun voeten waste. Maar de Heer zegt, weten jullie wat ik met jullie gedaan heb? En dan vervolgt hij en dan zegt hij, jullie noemen mij leraar en Heer. En terecht zeggen jullie dat, want ik ben het. Dus de heer zegt van ja, dat is ook wel leuk. Hè? Hij had zojuist slavenwerk gedaan. Hij had zich opgesteld, de gestalte van een slaaf aangenomen en de mensen gelijk geworden. Ten dienste van de zijnen. En dan zeg je, jullie noemen mij leraar en Heer. Maar ook dat, kijk, jullie noemen mij leraar en Heer. Hè? Dat woord Heer waren we al eerder tegengekomen. Maar de Heer zegt van, ja, jullie noemen mij ook, dan zeggen volgens mij de meeste vertalingen zoiets als meester. Maar hier staat echt een woord wat met onderwijzer te maken heeft, met onderwijzen. Daar kennen wij ons woord didaskolos, het didactiek. Dat heeft met onderwijs te maken. Maar de Heer was ook hun onderwijzer, zij waren zijn discipelen, zijn leerlingen. Maar de Heer heeft in deze geschiedenis ook onderwezen. Niet met woorden, maar door daden deze keer. Dat deed hij vaker, maar ook vaak met woorden. Maar de heer vraagt dus aan, weten jullie wat ik met jullie gedaan heb? En dat was dus ook onderwijs. Hè? Jullie noemen mij onderwijzer of leraar en Heer. En terecht zeggen jullie dat, want ik ben het. Nou, de Heer had hen zojuist onderwezen door wat hij aan hen gedaan had. En wat hij aan hen gedaan had is natuurlijk een schitterend plaatje van het werk dat hij nu doet aan ons. Hij reinigt ons en heiligt ons. En dan zegt hij nog, indien dan ik, de Heer en leraar, jullie voeten was, zijn jullie ook verschuldigd elkaars voeten te wassen. En natuurlijk bedoelt de Heer ook hier niet dat wij letterlijk elkaars voeten zouden wassen. Ik heb wel eens begrepen dat er wel bijeenkomsten zijn waar ze dat wel doen. Of raak ik nu een gevoelige snaar? Zijn daar beelden van, Herman? Ja. Nee, maar kijk, je mag voor mij best elkaars voeten wassen, maar als je daar behoefte aan hebt. Maar natuurlijk is hier ook de betekenis overdrachtelijk. En, ja, de oren wassen, daar hebben we altijd minder moeite mee, hè? Elkaar de oren wassen. Ja, dat is ook zo'n uitdrukking. Maar we zouden elkaar niet de oren wassen, we zouden elkaar de voeten wassen. Ja, kijk, in de brieven van Paulus vind je nogal wat oproepen om elkaar lief te hebben, om elkaar aan te nemen, om elkaar te verdragen, elkaar te dienen enzovoorts, heb ik er maar achter gezet, want dat rijtje kun je nog wel uitbreiden. Maar samengevat betekent dit elkaar begenadigen. En terwijl ik het zeg, denk ik van ja, ik had eigenlijk een afdruk van dat vers moeten maken. Efeze 4 vers 32 of Colossense 3 vers 13. Dat heb ik niet gedaan. Maar dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Maar daar staat in de meeste vertalingen zoiets als vergeef elkaar als je iets tegen de ander hebt, zoals ook Christus ons vergeven heeft. Dat staat in de meeste vertalingen. Maar letterlijk staat er een vervoeging van het woord charis, wat genade betekent. Begenadig elkaar. Zoals Christus ook ons begenadigt. En begenadigen gaat natuurlijk veel verder dan vergeven. Kijk, vergeven is dat je dingen van elkaar door de vingers ziet. Maar ja, vergeeft de Heer ons alleen? Nee, de Heer doet veel meer. Hij begenadigt ons. Hè. Hij neemt ons aan, hij verdraagt ons, hij dient ons, hij levert zich voor ons over. Dat hebben we zojuist gelezen. De Heer maakt ons blij met zijn woord. En dat is denk ik ook in de eerste plaats wat wij met elkaar zouden doen als wij elkaar begenadigen. Elkaar elke keer wijzen op hem en op zijn woord, op zijn werk. Wat hij doet en wat hij ook vermag te doen, hè, wat hij kan. Want als we op onszelf worden gewezen wat wij zouden doen of zouden kunnen, nou, dat is natuurlijk maar heel beperkt. Maar bij hem is alles mogelijk. Alles wat hij ook wil, dat zal hij ook doen. En daar mogen we elkaar op wijzen, op hem. En de Heer zegt dan nog, want ik heb jullie een voorbeeld gegeven, opdat ook jullie zullen doen zoals ik met jullie doe. Dus de Heer zegt niet dat ik jullie een voorbeeld heb gegeven, opdat jullie ook zullen doen wat ik met jullie doe, maar zoals. Dat is ook een subtiel verschil, hè. En zoals de Heer deed, ja, dat was niet dat letterlijk waste hij hun de voeten, maar figuurlijk beeldt dat natuurlijk uit, dat hij hen reinigt. En waar reinigt hij hen in? Nou, in het woord van God. En dat zouden wij ook doen. We zouden elkaar opbouwen, bemoedigen, aanmoedigen en begenadigen door in de eerste plaats natuurlijk te wijzen op dat woord van God dat dat ons leven geeft, ons leven vult, ons leven voedt en ons reinigt. Nou, daar wilde ik het eens met u over hebben deze ochtend. En wil ik het ook hier maar bij laten.